Hallo, ik ben Frederik de Jong en ik lees een artikel voor van Gerard Jansen. Gerard Jansen heeft zich de laatste jaren verdiept in de wereld van de hackers. Hij is nieuwsgierig naar hun achtergrond en wat ze precies doen. Hoe werken ze eigenlijk? Wat zijn hun gereedschappen? De goede hackers wel te verstaan. Zij die het internet gezond proberen te houden. Gerard spreekt daarom vaak met hackers en zo hoorde hij kort geleden het verhaal van de hacker Jelle Ursem, die het wachtwoord vond van een Chinees bedrijf en zo toegang kreeg tot 1 miljoen zonnepaneelsystemen, waarvan tienduizenden in Nederland. Dit is zijn verhaal. Jelle Ursem is overdag softwarearchitect en 's nachts hacker. Hij is goed in wachtwoorden vinden. Als Ursem de naam van een bedrijf tegenkomt, kijkt hij of hij ergens een gebruikersnaam en een wachtwoord kan vinden. Als dat lukt, dan controleert hij of de sleutel nog werkt en kijkt hij even binnen. Want kwaadwillenden kennen deze truc ook. En een wachtwoord vinden is soms alsof je een schat vindt of een tas vol wapens. Dat kan gevaar opleveren. De truc werkt opvallend vaak. Ursem zegt, de kans dat ik iets vind is te groot, het is gewoon idioot. Op zijn trofeeënlijst staan Philips, Coolblue, Facebook, Apple, Amazon, de Rabobank en de Belastingdienst. Op 16 april 2021 zag Ursem een tweet van Celestine Oosting over het zonnepaneelsysteem van haar ouders. Dat was ooit geleverd door het Duitse bedrijf Omnic. Dat was failliet gegaan en overgenomen door het Chinese Solarman. Oosting, zelf ook een ethisch hacker, ontdekte dat de data van het systeem naar China gestuurd werden. En dat is in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG, die de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie moet garanderen. Ursem kende het bedrijf niet. Hij deed zijn trucje. Op GitHub, waar programmeurs aan projecten samenwerken, zocht hij op Solarman en password. En jawel, hij vond een beheeraccount met een wachtwoord, een Chinese naam met 123 erachter. Het was een akelig zwak wachtwoord, maar aan de andere kant, als je het online laat slingeren, dan heeft een sterk wachtwoord ook geen zin. Mogelijk stond de twee-factor authenticatie aan. Die zorgt voor een extra beveiliging. Dan zou er nog niet zoveel aan de hand zijn. Ursem tikte de gebruikersnaam en het wachtwoord in. Even gebeurde er niks. Toen was hij binnen. Hij zag een soort webpagina. Hij zegt daarover een beheeraccount waarin je apparaatjes kunt registreren. En een lange klantenlijst. Ik kon hier en daar een instellingje aanpassen. Solarman bleek apparatuur en een platform te bieden om de energie die wordt opgewekt via lokale zonnepanelen te monitoren en zo mogelijk terug te leveren aan het stroomnet. Ursem zag lijsten van duizenden Nederlandse namen en adressen. Hij kon klanten aanmaken of verwijderen en alle gegevens bekijken. Hij zocht naar zijn eigen woonplaats en vond al snel mensen uit zijn buurt. Hij kon hun GPS-coördinaten bekijken. Hij kon zien hoeveel stroom ze opwekten, op welke manier hun zonnepanelen met het internet waren verbonden en of er storingen in hun systeem zaten. Hij zat in de cockpit van het bedrijf en was de god van alle computersystemen die eraan vastzaten. Een rilling ging over zijn rug toen hij zag dat hij de firmware van de omvormers van de zonnepanelen kon downloaden en uploaden. Firmware is de software die is ingebouwd in slimme apparaten die zorgt dat ze doen wat de fabrikant wil. Omvormers zijn apparaatjes die de gelijkspanning van de zonnepanelen omzetten naar 230 volt wisselspanning, de stroom die uit het stopcontact komt. Wie zijn eigen firmware op deze omvormers kan installeren, kan ze laten doen wat hij wil. Hij kan ze gebruiken om in te breken op het lokale netwerk van de klanten, maar hij kan ze ook kapen of grote aantallen omvormers in zijn macht krijgen waarna hij zo'n botnet vanaf zijn laptop kan aansturen. Het is dan mogelijk om grote aantallen omvormers tegelijkertijd uit te zetten of ze kapot te maken. En dat kan grote gevolgen hebben, liet hacker Janitor al in 2017 zien. Deze hacker besmette meer dan 10 miljoen camera's en andere slimme apparaten die aan het internet waren gekoppeld. Hij maakte BrickerBot, malware die van apparaat naar apparaat sprong en ze één voor één onklaar maakte. De malware veranderde de aangesloten apparaten in nutteloos gewicht, bakstenen, vandaar de naam BrickerBot. Janitor, die ook onder de naam The Doctor opereert, zag het als een soort chemotherapie om internet gezond te maken en minder kwetsbaar voor aanvallen zoals die met de Mirai malware, die op dezelfde manier werkte. Eind 2016 werd het Mirai botnet gebruikt voor grootschalige DDoS-aanvallen, waarbij het lukte om het internetverkeer in het Afrikaanse Liberia plat te leggen. Als dat met een botnet van camera's al kan, wat kun je dan allemaal doen met een botnet van apparaten waar 230 volt en vaak zelfs 400 volt op staat? Ursem werd bevangen door een typische hacker-emotie, een combinatie van opwinding en angst. Hij was ergens waar hij te veel macht had en waar hij eigenlijk niet mocht zijn. Hij moest Solarman zo snel mogelijk waarschuwen zonder dat hij zelf risico liep. Ursem zegt, toch bizar dat ik zo makkelijk iets kon vinden waarmee ik horrorscenario's werkelijkheid kan laten worden. Ik zat in zo'n film waarin iemand met zijn laptopje een half energiegrid platlegt. Hij realiseerde zich dat dit te groot was om in zijn eentje op te lossen. En hij vroeg hulp bij het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure, DIVD. Dat is een groep van tientallen hackers die zich vrijwillig inzetten om het internet zo gezond mogelijk te houden. De Digitale Rode Kruis heeft korte lijntjes met zowel de internationale hackergemeenschap als met het Nationaal Cyber Security Centrum, NCSC. Via dat Rode Kruis ging er een mailtje naar Solarman. Er kwam geen antwoord. Maar kort daarna werd het wachtwoord veranderd. Ik kon niet meer inloggen en dacht, mooi, dat is klaar, zegt Ursem. Maar het was niet klaar. Op 3 februari 2022 las Ursem een blog van Jan van Kampen, een ethische hacker die een datalek ontdekte bij het Chinese GrowAt, dat in omvormers voor zonnepanelen handelt. Ursem keek voor de zekerheid of GrowAt soms ook door Solarman was opgekocht. Tegelijkertijd checkte hij of het lek bij Solarman nog dicht was. Tot zijn ontzetting zag hij dat het oude wachtwoord weer werkte. Hij kon er weer in. Hij besloot meer onderzoek te doen. Hij zag in Solarman's computersysteem dat het bedrijf ruim 42.000 Nederlandse klanten heeft. Op het digitale bedieningspaneel kon hij real-time meekijken hoeveel vermogen hun zonnepanelen produceerden. Op een gewoon dak lag vaak 4 tot 10 kilowatt aan zonnepanelen, goed voor 4 tot 10 broodroosters. Maar er waren ook grotere installaties. De grootste bevindt zich in Vlissingen, 37 megawatt. Op een zonnige dag leveren de installaties van al deze Nederlandse klanten ongeveer 400 megawatt. Ter vergelijking, de kerncentrale in Borselen levert 485 megawatt. Zou je Borselen abrupt uitzetten, dan is dat een flinke klap, maar wel een die kan worden opgevangen, omdat we onderdeel zijn van het Europese stroomnetwerk. Als in Nederland plotseling te weinig spanning in het netwerk zit, krijgen we bijvoorbeeld stroom van een waterkrachtcentrale in Noorwegen. Gelukkig was Solarman in andere Europese landen minder populair dan in Nederland. Ursem had toegang tot ongeveer 1 gigawatt, verspreid over heel Europa. Dat komt neer op de stroom die 1 miljoen huishoudens, gemiddeld over de dag, op elk moment gebruiken. Als die ene gigawatt wegvalt, kan het Europese stroomnet dat waarschijnlijk wel opvangen. Net zoals het netwerk het aan kan wanneer grote aantallen mensen in de rust van een belangrijke voetbalwedstrijd de frituur aanzetten. Willem Westerhof, senior security specialist bij Secura, dat zich onder meer toelegt op het testen van de beveiliging van kritieke infrastructuur, zegt: als je Europa op de knieën wilt krijgen, heb je vermoedelijk 5 gigawatt nodig. Als student toonde Westerhof in 2017 al aan hoe kwetsbaar het Europese elektriciteitsnet is voor aanvallen op vaak slecht beveiligde zonnecelsystemen. Op het Nederlandse hackerfestival, SHA 2017, Still Hacking Anyway, daar staan die letters voor, SHA, beschreef hij hoe makkelijk omvormers te hacken zijn. Hij was in staat grote hoeveelheden zonnepanelen tegelijkertijd uit te zetten. En hij liet overtuigend zien dat hij het Europese stroomnet plat kon leggen. Het elektriciteitsnet is een fantastisch monster. Schrijver Philip F. Skew schreef in 2007 in zijn boek The Grid: het is de grootste en meest complexe machine die ooit is gemaakt. En hij waarschuwde, hoe groter het wordt, hoe onvermijdelijker de ineenstorting ervan. Geconstrueerd uit ingewikkelde onderling afhankelijke componenten, werkt het stroomnetwerk met een snel slinkende tolerantie voor fouten. Er kunnen en zullen dingen misgaan in dit systeem, hoeveel preventieve maatregelen wij ook nemen, zegt Skew. De complexiteit die voor stabiliteit zorgt, zorgt ook voor onvoorspelbaarheid. En er is altijd het gevaar van cascades, een incident dat zich voortplant. Dat gebeurde in 2003 in Italië, toen stroomkabels in de Alpen overbelast raakten. Andere delen van het netwerk probeerden het evenwicht te herstellen en raakten prompt zelf overbelast. Uiteindelijk zat heel Italië, op Sardinië na, één etmaal zonder stroom. Dat niet heel Europa werd meegesleurd kwam alleen maar doordat het Italiaanse netwerk net op tijd werd ontkoppeld van de rest van Europa. De aanvankelijke storing kan worden veroorzaakt door aanvallen van hackers of natuurrampen, zoals de bosbrand in Californië in 2018 die een blackout veroorzaakte. Niemand weet hoe het stroomnet zal reageren op klappen die het niet eerder kreeg. Hernieuwbare energiebronnen zorgen daarom voor meer kopzorgen bij stroomnetbeheerders, omdat daarbinnen grote fluctuaties kunnen optreden, bijvoorbeeld door extreem weer. Tijdens de zonsverduistering van 2015 namen ingenieurs speciale maatregelen om het wegvallen van het vermogen van de Europese zonnepanelen op te vangen. Toen lukte het om het stroomnet stabiel te houden, maar de zonsverduistering was voorspeld en verliep geleidelijk. Schrijver Skew die zegt ook in zijn boek The Grid dat die regelmaat wel heel gewenst is. Elke stap voorwaarts die Fred Astaire zet moet worden beantwoord door Ginger Rogers die achteruit gaat op hakken, verwijzend naar deze legendarische dansers. Maar een woordvoerder van stroombeheerder Tennet nuanceert dat beeld. Op zonnige dagen in het weekend komt soms alle energie al uit zonnepanelen en hernieuwbare energie. Niet zo lang geleden trok er een fikse onweersbui over het land. Dat was een onvoorspelbare gebeurtenis. Er viel plotseling een paar gigawatt weg. Maar dat kon het stroomnet prima opvangen. Frank Breedijk, vrijwilliger bij het DIVD, dat Digitale Rode Kruis, en overdag Chief Information Security Officer van Schuberg Phyllis, dat de digitale infrastructuur verzorgt van banken, ministeries en de haven van Rotterdam, zegt: dit is waarom omvormers met aangepaste firmware zo gevaarlijk zijn. En die omvormers zijn die apparaatjes die de gelijkspanning van de zonnepanelen omzetten naar 230 volt. En die firmware is die software die is ingebouwd in die apparaten. Hij zegt: een hacker kan zonnecellen snel en onvoorspelbaar laten uitvallen door bijvoorbeeld eerst alle omvormers in de ene regio uit te zetten en vervolgens die in een andere regio. Einde quote. Dus als een aanvaller met grote aantallen omvormers op tactische plaatsen zou gaan klapperen, dat is herhaaldelijk aan- en uitzetten, zijn de gevolgen moeilijk te voorspellen en mogelijk desastreus. Vanaf zijn laptop kon Ursem wereldwijd bijna 1 miljoen van die omvormers bereiken. Op het dashboard in het account kon hij zien hoeveel vermogen ze leverden. Afhankelijk van waar de zon scheen was dat wereldwijd soms meer dan 10 gigawatt. Een creatieve aanvaller met toegang tot zo'n account heeft veel mogelijkheden om het stroomnet te tarten. Beveiligingsspecialist Westerhof zegt: als je stroom op de verkeerde frequenties in het netwerk pompt, heb ik geen idee wat er gebeurt. En als er uit een omvormer 380 volt komt met een andere frequentie dan de 50 hertz van het stroomnet, weet ik niet wat er met je meterkast thuis gebeurt. Laat staan met hoogspanningskabels als je zoiets op veel plekken tegelijk doet. Elke significante wijziging van de frequentie die terug het stroomnet ingaat, kan voor veel ellende zorgen. Hij benadrukt dat er bij de betere omvormers vaak hardwarematige, dus niet op afstand te hacken, beveiligingen zijn ingebouwd die dit soort gedrag moeten voorkomen. Maar, zegt hij, iemand die hier serieus tijd voor heeft en het liefst ook een testopstelling maakt, kan hoe dan ook een heel eind komen. Naties hadden natuurlijk altijd al de macht om ergens een stroomnetwerk plat te leggen, bijvoorbeeld door een centrale te bombarderen. Dat nu ook een paar hackers of een eenling dit soort macht kan uitoefenen, is zorgelijk. Ursem zegt: ik heb in februari van dit jaar alle alarmbellen af laten gaan. Ik wilde dit aan de grootste klok hangen die er is. Als ik dit lek aan de fabrikant meld, dan zet hij dat ding dicht. Maar waarom zijn al die omvormers met China aan het kletsen? Waarom is dit niet beter beveiligd? Daar moeten we het ook over hebben. Nadat Ursem voor de tweede keer aanklopte bij dat Digitale Rode Kruis, DIVD, zochten zij meteen contact met het NCSC, het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met gevoel voor understatement zegt Frank Breedijk, crisismanager van dat DIVD, tussen ons en het NCSC bestond geen mismatch in sense of emergency. Ja, dus ze hadden allebei de urgentie in de gaten. Op 20 februari probeert het NCSC contact op te nemen met Solarman en CNCERT, de Chinese digitale brandweer. Maar, zegt Breedijk, dat leverde alleen maar stilte op. Op 10 mei nam iemand van de Nederlandse ambassade in China contact op met CNCERT. Op 17 juni bezochten Victor Gevers van het DIVD en iemand van het ministerie van Buitenlandse Zaken de Chinese ambassade in Den Haag. Toen er eindelijk contact was tussen het NCSC en CNCERT, ging het snel en was alles binnen 24 uur geregeld. Op 2 juli, 5 maanden nadat Ursem het lek voor de tweede keer vond, is SolarMan's beheerderswachtwoord veranderd en van GitHub verwijderd. Maar daarmee is de kous niet af. Kennelijk is er een Chinees bedrijf dat op afstand controle heeft over honderden megawatts vermogen in Nederland. Dat bedrijf stuurt, tegen alle regels in, grote hoeveelheden klantendata naar China en kan op afstand de omvormers van zonnepanelen in ons land uitzetten of kapot maken. En het hoofdkantoor van dat bedrijf is gevestigd in kamer 1705 van een bedrijvenpand in Shenzhen en is onbereikbaar in geval van een calamiteit. Chinese bedrijven mogen geen cruciale delen bouwen van het Nederlandse stroomnet op de Noordzee. Ze zijn volgens minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten, een te groot risico voor de staatsveiligheid. Maar die grote groepen omvormers van zonnepanelen zijn ook vitale delen in ons stroomnet. Wat als er een handelsconflict met China ontstaat? Of stel dat China beledigd is omdat de Dalai Lama ons land bezoekt. Kan China dan dreigen de omvormers in ons land uit te zetten, zoals Rusland nu dreigt met het uitzetten van de gastoevoer via Nord Stream? Anders dan bij de Noordzee-transformatoren zitten de zonnepaneelomvormers achter de meter bij burgers thuis. Energiebedrijven hebben niets te zeggen over apparaten die consumenten zelf aanschaffen. Omvormers die aan de Europese regels voor brand- en elektrische veiligheid voldoen, mogen worden verkocht. Agentschap Telecom mag alleen ingrijpen als de apparaten onveilig zijn, zoals vorig jaar gebeurde toen zonnepanelen storingen veroorzaakten op het C2000-netwerk van de politie, brandweer en ambulances. Veiligheidsexpert Westerhof zegt: de leveranciers van zonnepanelen zeggen: dat is niet mijn probleem, dat is aan de gebruiker. En de gebruiker zegt: security is te moeilijk, ik snap dat niet. De installateur zegt: ik hou het liever makkelijk, het is niet mijn shit. Eigenlijk wil je een set minimum eisen voor apparaten die op een significante manier aan internet hangen, maar dat is niet eenvoudig. En dan is het ook nog eens zo dat er steeds meer apparaten aan het internet hangen. Van elektrische tandenborstels en stappentellers tot slimme energiemeters en moderne auto's. Veiligheidsexpert Westerhof zegt: de meeste slimme apparaten worden puur op basis van functionaliteit ontwikkeld. Het veiligheidsaspect wordt niet in het ontwerp meegenomen. Geld in de portemonnee wint het van veiligheid. Het moet eerst echt een keer misgaan voordat men in actie komt. Vanaf 2024 moeten slimme apparaten, om op de Europese markt toegelaten te worden, voldoen aan een set minimum veiligheidseisen. Standaard wachtwoorden die voor elk apparaat gelden, mogen dan niet meer. Firmware-updates zouden geverifieerd moeten worden op basis van authenticiteit en integriteit, zodat het moeilijker wordt er een valse update in te fietsen. Er zijn nu al wel regels gesteld aan de apparatuur waarmee je stroom kunt terugleveren aan het stroomnet, maar die kunnen niet voorkomen dat hackers alsnog hun weg naar binnen vinden. Enes Bazer van Holland Solar, de brancheorganisatie van zonne-energie-experts, beaamt dat de beveiliging van zonnepaneelsystemen zorgelijk is. Hij zegt: bij grote zonneparken is het beheer van de zonnepanelen soms uitbesteed aan een IT-beheerder. Als die zijn beveiliging niet op orde heeft, is dat ook een weg naar binnen. Het is belangrijk dat de overheid snapt hoe de sector in elkaar zit en een dialoog tussen beiden ontstaat, zodat we gezamenlijk kunnen werken aan een veiliger zonnestroomsysteem. En dan, zegt hij diplomatiek, die gesprekken lopen, maar we merken dat er nog wel wat stappen gezet moeten worden. Ten slotte is er dus de fabrikant zelf, die de controle heeft over soms wel miljoenen apparaten, zoals Solarman. Ook daarover moet goed worden nagedacht. Moeten er regels komen voor het beheer van een superbeheeraccount? Moet er een maximum komen voor het aantal zonnepanelen dat per merk op de Nederlandse daken mag liggen? Moeten er misschien verplicht hardwarebeveiligingen komen, zodat iemand een apparaat niet zomaar van afstand in brand kan laten vliegen? En moet er een hotline komen met de netbeheerders? Dat zijn allemaal opties. Maar zelfs wanneer alles goed geregeld is, zijn er dus steeds meer mensen die van een afstand invloed kunnen uitoefenen op ons stroomnet. Frank Bredijk, die met Ursem meekeek in het superbeheeraccount van Solarman, zegt: iedereen begrijpt dat er voor Google's Nest of Tesla ook dit soort superbeheeraccounts bestaan. Maar als je letterlijk via zo'n account naar binnen kijkt, wordt dat besef toch anders. Tot zover dit artikel van Gerard Jansen. Dank voor het luisteren.